Gemeente van Christus, u allen die naar de kerk bent gekomen, zowel leden als gasten, samen met alle anderen die verbonden zijn met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee De Kruif uit Maarsen. Er zijn nog wat kaarten over van de kerstgroetactie 2025 van Vriendenstiemen. Zorgt u ervoor dat ze op zijn vanavond? Er wordt in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor de sponsoring van het Wilma Instituut in Mataren, zodat jongeren opgeleid worden voor een vak en niet blijven hangen in een zinloos leven in een sloppenwijk. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat het vreedgeweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Een lied van verwachting en hoop. De Heere komt en er zal vrede komen. Wie zou erover niet juichen? We doen dat met de woorden van vers 4 van Psalm 98. We wensen elkaar, hier in de kerk, thuis of op welke plaats dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met een Heilige Geest. Amen. We gaan straks gaan lezen uit Maleachi 4. Ik dacht, in die adventstijd heb je soms overlap, dus dan kies ik een wat minder bekende tekst. Totdat ik hoorde dat vanmorgen hier ook uit Maleachi 4 werd gepreekt. Maar goed. In het hoofdstuk wordt gewaarschuwd voor de grote dag waarop God alles recht zal zetten. Waarover we eigenlijk zongen. Hij komt om de aarde te richten. En dan zal, zo zegt Maleachi, de zon van de gerechtigheid opgaan. Het zal alles nieuw worden. Nou, daarover gaan we zingen met Psalm 85, vers 3 en 4 uit de bundel Weerklank. Psalm 85. Het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet. Vers 3 is dat. Het zal prachtig zijn. En ook vers 4. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht. Eindelijk recht. We gaan erover zingen. Psalm 85 uit Weerklank, vers 3 en 4. Vanavond mogen we staan in de traditie van de kerk door met elkaar het geloof te belijden. In verbondenheid met de kerk van verleden en heden en met alle broeders en zusters over de wereld belijden wij ons christelijk geloof. En we zingen vervolgens op Psalm 84, vers 3 en 6. Maleachi spreekt over de zon van de gerechtigheid. En zo gaan we ook over God zingen. God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild, zegt vers 6. Psalm 84, vers 3 en 6 zingen we. nadat we ons geloof hebben beleden. We beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Christus en Jezus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat we vandaag de Adventsweken weer zijn begonnen. En dat we met de eeuwenoude kerk terug mogen zien op hoe u uw belofte heeft vervuld. U bent gekomen. U had het eeuwen geleden voorzegd, maar niemand had het op dat moment en op die manier verwacht. U heeft uw belofte op ondoorgrondelijke wijze vervuld. U heeft woord gehouden. En daardoor mogen wij u vertrouwen. We kunnen, zoals we hebben uitgezongen, ons helemaal aan u toevertrouwen. en al onze kracht en hulp van u verwachten. Want u bent een God van trouw. U bent wonderlijk maar waar aan deze wereld altijd trouw geweest. En u blijft trouw, u laat niet los het werk van uw handen. En in de wetenschap dat u trouw bent en u uw belofte vervult, kijken wij ook vooruit naar het moment dat uw Zoon weer zal komen. Dat hij zal verschijnen in al zijn heerlijkheid en glorie om straks op aarde terecht te brengen. De wereld nieuw te maken. En dan zal de wereld zijn zoals we zongen met die Psalm 85. Dan zal het zijn het heilig land waar goedheid trouw ontmoet. Het recht de vrede met een kus begroet. Wat zal dat overweldigend geweldig zijn, Heere God. En wij zijn nu onderweg. Vanuit alles wat uw Zoon voor ons heeft gedaan, van kribbe tot kruis. Onderweg naar het moment dat u weer zal komen. Heere, wilt u ons vanavond geven wat we nodig hebben om straks, morgen weer, onze weg te vervolgen. Om de nieuwe week in te gaan, om de adventsweken door te gaan, om uw toekomst tegemoet te gaan. En om koers te houden en om de Heer Jezus te volgen. Heere, vul ons met uw Heilige Geest. En geef ons dat geloofsvuur, zodat we vol verwachting en vol vertrouwen de weg tot uw toekomst zullen gaan. Heere, wilt u hen in het bijzonder sterken die weg misschien wel zwaar vinden vallen. Die misschien wel uitgeput zijn. Of van wie het vuur van de hoop heel klein is geworden. Of die zich misschien eenzaam voelen op die weg waar zoveel naar lopen. Of die misschien zoveel vragen hebben. Heere, we bidden u voor elkaar en we vragen u. Heere, wilt u tot ons spreken? We verlangen naar een woord voor onderweg. Een woord van kracht, van hoop, van geloof, van liefde, van waarschuwing, van bemoediging. Wilt u tot ons spreken, Heere God, en we bidden u voor rust in ons hart. We bidden u om een engelenwacht om ons heen en maak voor uzelf een ruimte. Hier in het kerkgebouw, thuis waar broeders en zusters verbonden zijn, in ons hart, Heere, maak ruimte voor uzelf. Neem onze gedachten en ons hart in beslag en spreek ons aan. Heere, we bidden u met de woorden van een adventslied. Vervul, o Heiland, het verlangen waarmee ons hart uw komst verbijt. We willen ootmoed u ontvangen, onze ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde ons bewaren waar om ons heen de wereld woedt, o mochten we uw troost ervaren. Doe intocht, Heere, in ons gemoed. Kom tot ons. Door uw geest en in uw woord. Om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd wil ik met u lezen uit Maleachi. Maleachi 3 en Maleachi 4. Maleachi 3 vanaf vers 13 en dan lezen we hoofdstuk 4 ook uit. Maleachi 3 vers 13, daar spreekt Maleachi namens de Heere God. Uw woorden, jullie woorden waren mij te hard. Jullie hebben mij erdoor geraakt, zegt de Heere. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? Nou, u zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak te behoeven van hem vervullen en dat we in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere van de legermachten? Wel nu, we prijzen de hoogmoedige gelukkig. Niet alleen worden zij die God nutteloosheid doen opgebouwd. Zelfs als ze God beproeven, ontkomen zij. Dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoogachten. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op die dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u het opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want, zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die God nadeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten. Die vlam van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zonde gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugel zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalver uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen ze worden. Onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij, Elia, zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Zalig gelukkig zijn zij die Gods woord horen en bewaren. We gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, achter de psalmen. Zacharias zingt daar over zijn zoon en het werk wat zijn zoon zal gaan doen. En dan horen we allemaal woorden terug die ook Malachi heeft uitgesproken. Over het God dienen, hoe belangrijk het is. Daar komen we in vers 3 tegen. Hem dienen zonder vrees. En u treedt voor het aanschijnen van de Heere. Hij zal komen die voor de Heere vooruit zal gaan. En ook zingen we vers 4 over die zon des heils, die zon van de gerechtigheid die zal stralen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, couplet 1, couplet 3 en 4. Thank you. Gemeente van Christus, ik heb wel eens van mijn vader gehoord die aan tafel uit de Bijbel las. En omdat hij niet echt wist of zijn kinderen goed opletten tijdens het lezen, deed hij na het lezen de Bijbel dicht en hij zei, laatste woord. Maar misschien is dat dus een idee. Dan weet u wat het laatste woord was van de Bijbellezing? Ja, u heeft het vandaag 2 keer gehoord, dus ik denk dat u het wel moet weten. Het laatste woord van de Bijbellezing, dat was de ban. Dat is het allerlaatste woord van het Oude Testament, de ban. In onze Nederlandse vertaling volgt dan nog een werkwoord met de ban slaan. Maar in het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal, is het laatste woord van het hele Oude Testament de ban. Malachi eindigt zijn boek met een waarschuwing dat de mensen, dat die zich weer echt helemaal op God moeten richten en op het leven met God, opdat, zegt hij in het laatste vers, opdat ik op dat God niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Het woord ban, dat betekent totale vernietiging. Als het volk Israël in opdracht van God een ander volk moest overwinnen, en als zij dat volk ook met de ban moesten slaan, dan moesten ze alles en iedereen vernietigen. En Malachi moest dus zijn boek eindigen met de waarschuwing, richt je echt op wat God van ons vraagt, anders zal God komen en de aarde met de ban slaan. Anders zal God komen en de aarde totaal vernietigen. Einde van het Oude Testament. Ik wil in de preek iets vertellen over deze woorden. Want als je deze woorden zo even hoort, hè, dat is niet fijn om zo richting de kerstdagen te gaan. Maar eigenlijk zijn dit naast heel ernstige woorden ook heel diepe en heel kostbare woorden. Want er gaat aan dit komen van God met zijn vernietigend oordeel, er gaat ook nog iets aan vooraf. En het is ook niet het enige wat Malachi hoeft aan te kondigen. Nou, ik neem je daar mee in dat hele grote gebeuren wat er aan staat te komen, onzagwekkend, maar ook onzagwekkend mooi. Allereerst nog even over die ban, het laatste woord van Malachi en daarmee dus ook het laatste woord van het Oude Testament. Misschien vraag je af, waarom moet het Oude Testament nou zo hard eindigen, hè? Waarom moet Malachi dit nou namens God zeggen? Nou, eigenlijk hadden Malachi's volksgenoten daar zelf om gevraagd. Maar ze vroegen er niet letterlijk om, maar het kwam er wel ongeveer op neer, want de mensen rondom Malachi zeiden, wat haalt het nou uit of je God nou in je leven dient, of dat je gewoon lekker voor jezelf zal leven? Staat in Malachi 3 vers 14, jullie zeggen, God dienen is nutteloos. Wat heeft het voor nut dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen? En dan in vers 15... zeggen die omstanders, wij prijzen de hoogmoedigen, gelukkig. Niet alleen worden zij die God en geloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, dan ontkomen zij. Mensen die gewoon voor zichzelf gaan in de wereld, die hebben prima leven, zeggen de omstanders. Zonder God, zonder gebod, het gaat prima hoor. Die mensen bouwen wat op, ze timmeren aan de weg, het gaat hen goed. Zelfs, zeggen ze, als ze God op de proef stellen. Als ze God totaal woedend zouden maken met hun gedrag. Nou, dan gaan ze vaak gewoon vrij uit. Je ziet er totaal niets van dat goddeloze mensen extra in de problemen komen. En gelovige mensen, nou, die zijn vaak echt niet gelukkiger, niet bepaald gezonder of psychisch sterker of blijer. Soms haast het tegenovergestelde, zo lijkt het wel. Dus, zeggen ze, wat haalt het allemaal uit? Nou, daarom eindigt het boek Malachi met die verwijzing naar het laatste oordeel. God zal komen om uiteindelijk wel recht te brengen op de aarde. Om alles op deze kromme wereld recht te zetten. Malachi zegt het zo namens God. Zie, hoofdstuk 4 vers 1, zie, die dag komt brandend als een oven. Die allerlaatste dag, dat zal brandend als een oven zijn, zegt Malachi. Waarom een oven? Nou, waarschijnlijk was dat in die tijd het heetste vuur wat men al kon bedenken. Men had van die oventjes maakten ze die helemaal dicht waren. En bovenop zo'n oven was dan een pijp, waardoor de rook naar buiten kon. Maar soms kwamen zelfs de vlammen door die pijp heen. Zo heet werd een oven soms gestookt. Denk ook maar aan Daniels vrienden in die oven. Nou, zo heet zal het zijn, zal het de slechte mensen onder de voeten zijn op die dag. Malachi kondigt aan, want zie, die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. Die dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Van top tot teen zal men totaal vernietigd worden. Nou, ik vind het niet zo makkelijk om dat zo even over u uit te spreken. Allemaal zo te vertellen. Want het is wel gruwelijk hard, hè, wat er wordt gezegd. En ook wel ingewikkeld, hoor. Want als je nou kijkt naar onze samenleving, alles loopt toch een beetje door elkaar, hè. Er zijn mensen die je inderdaad soms het bloed onder de nagels vandaan kunnen halen. Maar toch ook weer kunnen die mensen soms ook weer hele goede dingen doen. En soms is dat gedrag van mensen ook wel te verklaren. Zouden zij nou? En zelf, ja, van jezelf weet je toch ook wel dat je niet altijd helemaal zo zuiver bent. Dat je soms te hard bent. Of soms te soft. Dat je soms wel een beetje egoïstisch kan zijn enzovoort. En dan zo'n keiharde boodschap. Wat moet je ermee, hè? Maar als je eens om je heen kijkt in de wereld, hè? Daar in Soedan, Zuid-Soedan op dit moment, waar zoveel mensen worden gemarteld, worden verkracht, worden gedood. Zij zullen verantwoording moeten afleggen op die dag. Voor al die martelingen. En al die massengraven waar straks die mensen weer uit zullen opstaan. En die andere leiders van de wereld. Hè, die helemaal gaan voor hun eigen macht en hun eigen naam. Hun naam zal straks nog een laatste keer worden genoemd. En zij zullen dan voor de grootste macht hebben. De heren van de legermachten moeten verschijnen. En die communistische leider in het oosten. Die christenen en politieke gevangenen dwangarbeid laat doen. Of eenzaam in een koude cel laat opsluiten. Hij zal ook voor die brandende oven moeten, zijn daden moeten belijden. Maar ook degene die hier in ons land achter de voordeur het leven van een ander kapot maakt. En gruwelijk over andermans grenzen gaat. Dat kwaad zal straks onder het tapijt vandaan komen. En hem voor de voeten worden geworpen. Het zal niet meer geheim blijven. Nou, is dat geen evangelie? Dat is het evangelie. Het evangelie dat het kwaad niet het laatste woord zal hebben op deze wereld. Zoals we zongen op Psalm 98. Hij komt om de aarde te richten. Laat alle stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gaat in het evangelie om Gods liefde. Maar ook om Gods woede. Gods woede over al dat vreselijke kwaad. Ook dat is evangelie. Hier in Malachi 4 gaat het dus niet nog één keer over de God van het Oude Testament. De God van allemaal bloed en oorlog. Tegenover, nou, je slaat de bladzij om en dan heb je de God van het Nieuwe Testament. De liefdevolle God. Nee, het is één en dezelfde God. De Vader van onze Heer Jezus Christus. De God die het kwaad op deze wereld niet oneindig zal laten doorgaan. Hij zal het met de band slaan. Voorgoed vernietigen. En zonder dit evangelie van Gods toorn en woede wordt kerst tot een soft gebeuren van lichtjes en vrede. Die niets met die harde werkelijkheid van talloze mensen op deze wereld zou hebben te maken. Dus evangelie. Die dag komt, brandend als een oven, zegt Malachi. En die dag zal alle hinderlijke stoppels in vlam zetten en van een wortel nog tak overlaten. En dan, zegt Malachi, Ja, dan zal de zon van de gerechtigheid opgaan. Vers 2. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Zo mag Malachi aankondigen. Als God dan straks alles op aarde zal hebben rechtgezet, heeft gereinigd, dan zal de zon van de gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Het zal weer licht worden op aarde. De zon van de gerechtigheid zal schijnen. Wat mooi. Na die duistere nacht van de wereld waar geen einde meer aan lijkt, aan lijkt te komen. We zitten al in 2025, maar het zal weer licht worden. De zon zal opgaan, de zon van de gerechtigheid. Gerechtigheid, dat betekent recht, goedheid, eerlijkheid, liefdevol recht. Het zal straks stralen en de wereld in een totaal ander licht stellen. De zon van de gerechtigheid zal straks opgaan, zegt Malachi. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Een zon met vleugels is voor ons een beetje een vreemd beeld, denk ik. Maar uit die tijd zijn inderdaad afbeeldingen gevonden van een zon met vleugels. En die vleugels, dat verbeelden vroeger waarschijnlijk de zonnestralen. Nou, die zon van de gerechtigheid die zal dus stralen en haar stralen zullen genezing brengen, zegt Malachi. Genezing. Mooi, hè? Alle littekens die zijn opgelopen in deze wereld vanwege dat onrecht wat kapot is gemaakt, al die littekens zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Genezing. Alle wonden die zijn aangebracht en soms nog zo'n pijn doen, ze zullen straks uiteindelijk genezen. Alle gebrokenheid zal er straks niet meer zijn. Jullie zullen naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal, zegt Malachi. Ik weet niet of u dat wel eens heeft gezien. Hier in de wildernis is de kans misschien wel groot. Maar die beesten zijn als ze uit de stal komen. Ze zijn zo dol. Ze springen en ze loeien. Dol van blijdschap. Want ruimte, vrijheid, een nieuw begin. Nou zo, zegt Malachi, zo zal het straks zijn. Voor al diegenen die in de Heere God geloven en hem dienen. Wat een indrukwekkende toekomst, hè? Zo groot. Maar ik ga nu nog even terug naar die mensen die rondom Malachi stonden. En dit kregen te horen als antwoord. Nou, ze hebben antwoord gekregen op een kritische opmerkingen. Malachi moest aan hen vertellen, ja, het lijkt wel alsof die goddelozen alleen maar door kunnen gaan en zo. Maar het zal niet zo blijven, hoor. God zal de dingen dus echt definitief recht gaan zetten. Want weet u wat ik nou zo bijzonder vind aan die mensen die woorden van Malachi hebben gehoord? Dat ze die woorden blijkbaar echt hebben onthouden en hebben doorgegeven. En wat bedoel ik? Nou, als bij die mensen die zo naar Malachi stonden te luisteren, als de ouderen hebben bijgestaan, hè, en ze kregen zo'n krachtige boodschap, God zal alles recht zetten. Maar die ouderen waren misschien binnen 10, 30 jaar overleden. En die hebben dat niet meer meegemaakt. Dat God de dingen recht ging zetten. Dat Malachi's woorden uitkwamen. Nou ja, je kan zeggen ze waren al oud. Maar ook de jonge ouders die daarbij stonden. En Malachi hebben horen spreken. Nou, die hebben dat ook niet meer meegemaakt. Dat die oordeelsdag zal komen van de Heere. En alles bleef in hun leven hetzelfde. De dagelijkse sorens, de dagelijkse problemen. En toch hebben ze blijkbaar het hun kinderen verteld dat God zal komen om alles recht te zetten. En die kinderen van hen weer, nou die hebben dat ook niet meegemaakt, dat God de wereld zal herstellen. Maar die hebben ook die woorden van Malachi doorgegeven. En de kinderen van die kinderen die het hebben gehoord van opa, die het weer van Malachi heeft gehoord. Ja, of ze dat allemaal hebben doorgegeven, weet ik niet. Maar ondanks dat alles gewoon de eeuwen door hetzelfde bleef, weer een andere macht hebben, weer een oorlog, weer chaos in het land Israël, ondanks dat alles, heeft men deze woorden van Malachi dus kostbaar bewaard en doorgegeven. 450 jaar lang, hoeveel generaties zijn wil niet. Malachi's woorden werden vastgehouden en werden doorgegeven tot pas 450 jaar later eindelijk het eerste stukje van de profetie van Malachi tot vervulling kwam. Nou, ik zal u straks vertellen hoe dat dan tot vervulling kwam, maar wat ik hiermee wil zeggen, Gods beloften die kwamen dus wel uit, maar het kan dus best gebeuren dat er generaties lang op moet worden gewacht. Dat er echt eeuwen door ons moet worden gewacht. En dat u en ik dus zelf een schakeltje zullen zijn in die ketting van wachtende en verwachtende mensen. Nou, ik hoop als u het zo hoort dat u dat zal helpen om te blijven volhouden en te blijven vertrouwen. Dat die grote dag van God echt een keer zal komen. Ook al duurt het al lang en ik leef inmiddels al in eind 2025. En ook al zal het misschien in uw, jouw, mijn leven niet meer gebeuren, blijft het toch naar uitzien. Blijft toch vertrouwen. Uitzien naar zijn komst. En laten we door blijven geven aan de volgende generaties. Het met hen delen. En jullie als de jongere generaties, hè, als ons jongeren, blijf alsjeblieft mee uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. Naar het moment dat Hij alles recht zal zetten. Want Hij komt eraan. En geef dat door. Ook als je straks misschien zelf een keer vader of moeder zult worden. Als die wereld misschien nog ingewikkelder zal zijn als die nu is. En het geloven misschien nog wel zeldzamer wordt. Blijf het toch vasthouden en doorgeven. Net zoals die mensen na de tijd van Malachi. Die ketting van getuigen mag niet doorbroken worden. Laat me een voorbeeld nemen aan Malachi's volksgenoten en al diegene generaties na hen. Maar ik ga nu even terug naar wat ik zojuist zei. Na 450 jaar is er dus eindelijk een stukje tot vervulling gekomen van die woorden van Malachi. En dan bedoel ik het laatste stukje. Malachi moest aankondigen, dat zijn de laatste versen, vers 5 en 6 uit hoofdstuk 4. Hij moest aankondigen, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. En hij, die Elia, zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders. Voorafgaande aan die grote dag, die zal branden als een oven. Daarvoor zal eerst Elia komen, moest Malachi vertellen. Iemand zoals de profeet Elia van weleer. Iemand die als profeet zal getuigen, ook al zou hij zich, net zoals een Elia vroeger ook, zich alleen voelen staan als een profeet, als een roepende in de woestijn. Maar hij zal dezelfde boodschap doorgeven als Elia en de mensen terugroepen tot God. Nou, die iemand is gekomen. En dat was Johannes de Doper. 450 jaar na Malachi was er namelijk een wat oudere priester in de tempel van Jeruzalem aan het werk. En die priester zag hem eerst, kreeg opeens een engel te zien. En die engel kondigde hem aan dat hij een zoon zal krijgen. En niet zomaar een zoon, nee, deze zoon, zo zei de engel. En dan citeer ik Lucas 1 waar dat staat. Gabriel zei, deze zoon zal voor de Heere uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Nou, dat is precies wat Malachi had aangekondigd. En hij zal het hart van de vaderen bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om de Heere een toegerust volk gereed te maken. Citaat uit Malachi. Zacharia's zoon zal straks optreden in de geest en de kracht van Elia. Om de vaders en de kinderen, om de ouders en de kinderen tot elkaar terug te brengen. En om zo samen de Heer en God te dienen. Het is gebeurd wat Malachi zei. 450 jaar later. Die Johannes die leek inderdaad sprekend op Elia. Johannes de Doper. Een lookalike. Zijn kleding alleen al. Hij droeg ook een kamelenharen mantel als Elia. Maar ook vooral wat hij verkondigde. Terwijl hij de mensen doopte als teken van reiniging, toen zei hij steeds, bekeer u Reinig je leven, zuiver leven. Want het oordeel van God, weet het oordeel van Malachi, dat oordeel is aanstaande, zei Johannes. De bij ligt al aan de wortel van de boom. Het kaf zal van het koren worden gescheiden en met vuur, weer dat vuur, verbrand worden. Alle elementen van gericht en oordeel uit die profetie van Malachi komen weer terug bij Johannes de Doper. Hij was die Elia die komen zou. Ik ga niet heel veel over die Johannes nu vertellen, want dat komt denk ik ook wel in de weken na kerst, dan wordt er vaak over hem gepreekt. Maar even twee dingen over die Johannes. Hè? Ten eerste vind ik het zo mooi dat God dus niet zomaar die dag brandend als een oven die oordeelsdag op een keer zal laten komen. Nee, de Heer God is het volk daarop aan het voorbereiden. Johannes de Doper werd erop uitgestuurd. Nou, ik denk dat we die lijn ook wel mogen doortrekken naar de wereld van nu. Ik geloof dat God ook nu niet zomaar deze wereld laat aanmodderen en op een gegeven moment, oneerbiedig gezegd, gewoon de stekker eruit trekt. Nee, God die laat van zich horen. In Johannes de Doper liet hij van zich horen. Later in de discipelen die zendelingen zijn geworden en het overal gingen verkondigen over die dag die komen zal. En helemaal aan het einde van de Bijbel, in Openbaring 11, wordt er ook gesproken over twee getuigen. En die lijken weer veel op Elia en op Mozes. Nou, God laat blijkbaar steeds van zich horen in deze wereld, door zijn getuigen, ook nu. En die stemmen van de getuigen, ja, die zullen vaak verstommen, zegt ook Openbaring 11. En Johannes de Doper, die is ook vermoord. Veel van de discipelen van de Heer Jezus ook. Die twee getuigen uit Openbaring 11 wachten ook een gruwelijk lot. En er is inderdaad nog steeds veel christenvervolging. Maar blijkbaar blijft God met deze wereld bezig. Is hij deze wereld aan het voorbereiden? Ondanks alles in deze tijd is het genadetijd. En loopt er steeds een rode draad door de wereld van Gods roepen, Gods terugtrekken. Die rode draad van Gods verlangen om mensen naar ons mensen door deze wereldgeschiedenis heen. Gelukkig wel blijft God met deze wereld bezig. En iets anders waar ik aan moest denken bij die toekomstige Elia, Johannes dus. Malachi zei, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Volgens de meeste uitleggers gaat het erom dat door het optreden van die toekomstige Elia, Johannes de Doper, dat door zijn optreden de generaties weer elkaar zullen vinden en samen de Heere God zullen dienen. Ouders en kinderen zullen samen God dienen. Ouderen en jongeren, generaties samen. Dat is mooi, hè, dat Malachi dat zo zegt. Blijkbaar moeten die generaties dus samen God dienen. En ik denk ook echt dat je elkaar nodig hebt. Die andere generatie, die ouderen, soms boven je, die toch wat anders denken misschien. Of die jongeren onder je die ook heel anders denken. Je hebt elkaar nodig om je geloof te laten vormen en te laten groeien. Het hart van de vaders tot de kinderen en het hart van de kinderen tot de vaders. En als ik zo naar Malachi's woorden bekijk, Malachi noemt eerst de vaders. Hij noemt eerst de ouders om het hart van de vaderen terug te brengen tot de kinderen. Waarom zou hij nou eerst de ouders noemen, hè? Moet de oudere generatie misschien de eerste stap zetten richting de jongeren? Moet de beweging van hen uitgaan? Of kunnen zij misschien nog wat van de jongeren leren wat betreft het geloof? En moeten ze daar maar eens die stap zetten tot de jongere generatie? Of hebben de volwassen generaties gewoon ook de eerste verantwoordelijkheid wat betreft het samen geloven? Of moet ik gewoon niet te veel inlezen? Dan krijg ik het gewoon even in uw midden. Ik wil het gewoon even delen. Misschien heeft u een goede verklaring. Ik sluit af met nog één ding. We hebben het vanavond gehad over die dag. Brandend als een oven, zegt Maleachi. En waarom dit naast alle ernst en heftigheid toch ook een verschrikkelijk mooie dag is. Want het zal weer licht worden op de wereld. De zon van de gerechtigheid zal opgaan en er zal genezing zijn door haar stralen. Nou, ik heb ook opgeroepen om die verwachting vol te houden met elkaar. De generaties door, ondanks dat het eeuwen duurt. En ik mocht iets over die Elia vertellen, waarin we zien dat God, voordat die dag zal komen, toch nog echt met de wereld bezig is. Om haar terug te roepen en zijn genade te geven. Nou, voordat die dag van vuur en oordeel zal komen, hè, is er naast die Elia, is er nog een man gekomen. Johannes de Doper, de nieuwe Elia, kondigt het oordeel aan. Maar die andere man die vlak na hem kwam, die heeft het oordeel gedragen. Gods toorn vanwege al dat geweld en onrecht op de wereld, Gods brandende toorn, is op hem terechtgekomen. En hij wilde dat dragen voor ons, onze Heer Jezus Christus. Het is als bij dat ongeluk. Ik weet niet of het echt is gebeurd of niet hoor, maar dat een ongeluk waarbij een man met zijn auto in het water kwam, maar gelukkig op het nippertje werd gered door iemand die gelijk in het water was gesprongen en die man in veiligheid had gebracht. En die man uit de auto moest later wel voor de rechter verschijnen, want ja, dat ongeluk dat was niet zomaar gebeurd. Die man was heel onverstandig geweest en hij had alle waarschuwingssignalen genegeerd. En toen hij voor de rechter verscheen, toen zei de rechter, ach, dat ik je nu weer zie. Want weet je, ik was die man die je uit het water had gered. Toen was ik je redder en nu ben ik je rechter. Nou, of dat voor die man toen goed uitpakte, dat weet ik niet. Maar dit voorbeeld geeft me wel hoop, hè. Die rechter, die straks alles zal gaan rechtzetten op deze wereld, op die dag brandend als een oven, die rechter is eerst tot ons gekomen als een kindje, zo klein, mens zoals wij. Hij is ons achterna gesprongen. Hij is voor ons de diepte ingegaan. De diepte van onze verlorenheid. Nou, als je op hem ziet en hem je dank brengt, omdat hij is gekomen met kerstfeest, en als je je leven aan hem geeft en met hem verder wil, dan hoef je niet bang te zijn voor die dag brandend als een oven. Nee, dan mogen ook u en ik dartelen als koeien in de wei. En dan kan je straks je geluk niet op. Amen. Zullen we met die toekomst in ons hoofd gaan zingen uit Psalm 68. In vers 1 zingen we uit hoe God al het kwaad zal vernietigen. En in vers 2 zingen we uit: het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Ze zullen dartelen in de wei, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 1 en vers 2. Zullen we met elkaar danken ook, met en voor elkaar bidden. Heere God, het zijn wel heel grote en heftige woorden die vandaag hebben geklonken hier. Over die dag die zal branden als een oven, zo heet zal het onder de voeten worden. Maar het is ook een prachtig bevrijdende boodschap, Heere, in deze wereld waarin zoveel gebeurt, waarin zoveel blijkbaar ook kan gebeuren. En wij mensen het toestaan. En wij mensen ook zelf delen aan nemen. Maar u zal eens recht brengen. Eens zal die zon van de gerechtigheid opgaan. En dan zal het alles wat zo krom is, dat zal eindelijk recht gemaakt worden. Echt recht. Heren, we zien er naar uit, naar die dag. We vrezen, maar we zien er ook naar uit. Wat zal het goed zijn als eindelijk dat kwaad uit die wereld zal uitgebannen zijn. En we bidden u, Heere God, mogen wij daar ook bij zijn. Bij die vreugde, bij dat volk dat zal huppelen van zielenvreugd. En Heere, we bidden u dat die zon van de gerechtigheid, dat die al nu over ons leven zal stralen. Dat die ook al nu door ons heen zal stralen richting andere mensen. Dat die gerechtigheid van u, dat recht en die liefde en die bewogenheid en die trouw, dat het ook in en door ons leven heen zichtbaar zal worden, Heere God. Help ons zo, om zo uw beelddragers te zijn. Help ons zo, om uw getuigen te zijn. Help ons zo, om u te dienen zonder vrees, zoals de lofzang van Zacharia zegt. En Heere God, mogen wij die hoop op uw toekomst, mogen we dat doorgeven, mogen we dat vasthouden met elkaar. Dat we schaakjes zullen zijn in die lange, lange ketting, schakeltjes van hoop. En Heere God, we bidden u voor die schakeltjes die we misschien missen in die ketting. Diegene uit onze familie of uit deze gemeente of wie dan ook, die zijn losgeraakt of die hoop niet meer kunnen vasthouden, die dat niet meer kunnen meemaken, die aan andere dingen denken. Heere, we bidden u voor hen en wilt ook hen aanspreken en blijven vasthouden. Heren, mogen we zo van die schaakjes zijn in die ketting, onderweg naar uw grote toekomst. En Heren, we bidden u voor deze wereld. Want wat moet er nog een hoop rechtgezet worden straks? We bidden u voor deze wereld dat het ook nu alweer, dat ook nu al een beetje licht mag worden. Voor al die mensen die in het onrecht helemaal te onder gaan. Voor al die mensen die zo weinig hoop hebben, omdat de mensen met naar het leven spelen, omdat ze niet worden gezien, omdat die moeten leven in angst en zoveel kwijt zijn. We bidden u voor al die mensen, Heere God, in Zuid-Soedan en in Oekraïne en in Israël en Gaza, in Myanmar, op al die plaatsen waar machthebbers de dienst uitmaken en mensen zo verdrukt worden. Heere, wilt u uitkomst schenken, wilt u vernieuwing schenken, wilt u vrede en rust schenken voor al die mensen die er zo diep doorheen gaan. Heren, we willen u aanbidden. Want we danken u dat u ook al bent gekomen. U bent onze rechter, maar u bent ook onze redder. En we houden ons aan u vast. En Heren, we bidden u voor elkaar, ook in het bijzonder bidden we voor de vervolgde christenen, onze broeders en zusters die zoveel onrecht moeten ondergaan. Als ze worden opgesloten, als ze gevangen zitten, Heren, help hen om staande te blijven, om de moed te houden. Wilt u hen zegenen en mogen ze tot een zegen blijven. We bidden u voor deze wereld, Heere God, om recht en gerechtigheid, om geloof en hoop en liefde. We bidden u voor elkaar, voor de dingen die we met ons meedragen, voor de zorgen die er zijn, de spanning, het verleden dat we met ons meedragen of de toekomst waar we mee bezig zijn. Heren, mogen we heel dicht bij u blijven en wilt u heel dicht bij ons blijven. We bidden u voor deze gemeente, de kerkraad, wilt u hen zegenen om tot een zegen te zijn. Wilt u de gemeente verder helpen op deze op een weg, Heere God, met u. Wilt u de weg wijzen door uw Heilige Geest en een zegen. En mogen wij zo met elkaar, mag de gemeente ook zo de hoop met elkaar vasthouden op uw toekomst. Heere, wilt u zo met ons meegaan. Ons ook in de week die voor ons wellicht weer uitzenden. Zegen ons om tot een zegen te zijn. We bidden u om Jezus wil. Amen. We gaan straks onze slotzang zingen, gezang 214 uit de bundel Weerklank, over die grote morgen, over die dag die zal komen als Christus terug zal komen als de rechter van het heelal. We zingen gezang 214, couplet 1 en 2. Maar eerst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. gaan weer verder onderweg naar die grote morgen, maar ga nu heen in vrede, zo mag ik zeggen, en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.